In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 16, versen 3 en 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns beters wezen. 16, 3 en 6. Deze gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 1, de versen 12 tot 26. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 41, vers 6. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal nog ik te gronden gaan, wel gij mij bijstand biedt. Misschien wil de organist die psalm wel een keer voorspelen. Ik merkte vanmorgen in de bron dat hij niet al te bekend is, dus daar ging het zingen wat er mist in. Maar als we goed luisteren, als onze broeder voorspeelt, dan lukt dat misschien. Het is een van die hele mooie psalmen die we eigenlijk veel te weinig zingen. We lezen dus Filippenzen 1 vers 12 tot 26, we belijden ons geloof en we zingen 41 vers 6. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende mijn banden verdrukking toe te brengen, doch dezen uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijden alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven. En met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij. Door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. gemeente, op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 22 van onze Herberger Catechismus, vraag en antwoord 57 en dan alleen het eerste gedeelte van antwoord 57 dit keer. Bedien u Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 22, vraag en antwoord 57a. Dan luidt de vraag: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En het antwoord, althans dat gedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Ik heb begrepen dat vanmorgen in de voorbeden al gedacht is aan de rouwdragende familie Smit, die dinsdag hier vanuit de kerk een oude vader en grootvader mag begraven. Verder denken we aan de zieken. In het Elisabeth ziekenhuis is dat nog steeds ontzorgenkind Gabrielle Beekhuis van de karakiet 14, met wie het gelukkig nog wel de goede kant op mag gaan. In de Lichtenberg ligt nog steeds de baby van de familie Hoeven van de Schubertstraat 8, die nog steeds voedingsproblemen heeft, al gaat het ook wat beter. Daar werd opgenomen de jonge Marieke Nagel van de Leeuwerik 29, met hoge koorts en met pijn. In Molendaal in Baren werd onze broeder Lau van Twillert opgenomen van het Jan Schoutenplantsoen, met last van benauwdheid. Daar werd ook opgenomen zuster Muis Bos van de Huigenlaan 25... die voor onderzoek is in verband met pijnen. In het academisch ziekenhuis in Utrecht werd in de afgelopen week geopereerd nadat hij met zijn fiets een val had gemaakt, broeder W. de Graaf van de Jan Steenstraat 5. In het AMC moet aanstaande dinsdag worden opgenomen voor een periode van behandeling Marco Koelewijn van de Willem van de Oranjestraat 2. We denken aan de zieken in de verpleeghuizen. En uit het ziekenhuis kwam thuis zuster F. van de Poel Koelewijn van de Koenraadstraat 38, terwijl we samen ook de heren mogen danken voor en met de familie K. Koelewijn Beekhuis van de Noorderzaten 12, die in de afgelopen week 25 jaar getrouwd waren. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Terwijl de avond van deze prachtige Adventszondag al lang weer gevallen is, heren, er ons aan herinnerend dat de dagen kort worden en dat de tijden donker zijn, mogen we samenkomen in uw huis. Al van verre nodigen de verlichte ramen ons om hier binnen te treden en voor uw aangezicht te komen en u te zoeken en naar u te luisteren. Wat is dat een voorrecht dat u ons geeft. Wat een wonder dat u de deuren van uw huis nog altijd openzet en dat het nog altijd adventstijd mag zijn, tijd van uw komen, niet van uw aanwezig zijn om te oordelen, maar van uw komen in deze wereld tot zaliging van zondaren. Nog altijd is er uw geduld en uw langmoedigheid. Laten we vanavond daar maar niet alleen getuigen van zijn, daar niet alleen een bewijs van zijn. Laten we er ook niet alleen van onder de indruk mogen raken, maar laat dat in ons leven vrucht mogen dragen, Heere, dat u ons in het licht van uw komen in de kribbe en uw wederkomen op de wolken zet, bij het licht van uw woord. En dat u door dat woord ons de weg wilt wijzen die we in deze tijd hebben te gaan, ja, dat u door dat woord in ons leven wilt ingrijpen met de majesteit van de Heilige Geest, die dode zondaren levend maakt en die de voeten van hen die in het duister dwalen zet op de weg des vredes. Heere, geef een zegen vanavond aan een ieder van ons en laat het onderwijs van de kerk dat op bepaalde zondagen zo bijzonder kan spreken ook vanavond in ons midden mogen spreken. We komen samen op een zondag tussen twee begrafenissen in de gemeente in. Tweemaal klonk de doodsklok, een van onze ouderen. En nog een keer een van onze ouderen die u zo voor ons onverwacht uit dit leven wegnam en uit de kring van de familie. En als aanstaande dinsdag een familie voor de derde keer dit jaar hier zal vergaderen om zich voor te bereiden op een begrafenis. Heere, laat dan de troost van de boodschap van vanavond hun deel mogen zijn. En laat in het midden van de gemeente de klem die daarvan uitgaat ook verstaan mogen worden. Bijna aan het einde van dit jaar waarin zoveel gepasseerd is onder ons. En waarin zoveel van ons moeten zeggen dat ze alles een kortere of langere tijd geleden zo heel erg geconfronteerd zijn met de kortstondigheid van het leven, met de eindigheid van ons bestaan. Heere, laat het uitzicht over dood en graf heen vanavond zijn kracht mogen krijgen, zijn werk mogen doen. Gebruik uw dienstknecht, dat hij als een gezant van het evangelie van het leven hier mag staan, midden in die doodswerkelijkheid, om te verkondigen dat er leven is en dat leven dat is in uw Zoon. En wie de Zoon heeft, die zal leven. Geef hem een stem om te spreken en de leiding van uw geest. Geef dat er zo geluisterd mag worden, Heere, door jong en oud, door klein en groot. Dat de troost ervan ervaren mag worden in droefheid, in pijn. De troost ervan gekend mag worden, ook wanneer we onszelf bewust worden onderweg te zijn naar het einde van dit leven. Dat de troost ervan gezocht mag worden, ook als we nog denken midden in het volle leven te staan. Maar terwijl ook van ons geldt, waak dan, want ge weet het uur van uw dood niet. Geef ons alles wat nodig is, Heere, in spreken en in luisteren. En zegen de hele gemeente hier in de kerk en daarbuiten. Andere deel dat in de fontein vergadert, vele zieken die er zijn. We willen ze aan u opdragen, Heere, thuis, in de verpleeghuizen. En u weet wat daar soms wordt afgeleden en afgetopt en afgeschreid. We bidden u ook voor de zieken, Heere, die in de ziekenhuizen liggen. De kinderen onder hen, kleine Gabrielle. Zorg een kind dat we samen voor uw aangezicht dragen. Dankbaar dat u ook dit keer toch weer verbetering geeft. Maar u biddend om uw zegen voor haar en voor haar ouders. Opdat ze kracht van u mogen ontvangen en leven vanuit de weldaden en de rijkdom van het genadeverbond. Getroost mogen zijn. Ook bij de verzorging van dit kind. Waarvan ze weten dat het menselijk gesproken niet oud zal worden. En u alleen weet, Heere, wat een spanning dat meebrengt, elke keer opnieuw. We bidden u voor de baby van de familie Hoef en we vragen van u, laat het nu konden zijn spoedig zo ver mogen komen, dat de lege wieg thuis weer opgevuld wordt. En dat ze dit kind als het ware opnieuw als een gave van u mogen ontvangen. We bidden u voor Marieke Nagel en we vragen van u, laat het alles mogen meevallen, Heere. En wilt u geven dat de pijn en de koorts mag verdwijnen, dat de middelen worden gevonden om haar te helpen. En laat ze zo klein als ze is iets mogen merken van de goede herder die voor de lammeren van de kudde zorgt. We bidden u voor onze broeder Lau van Twillen. U kent hem, Heere, geef hem, kon het zijn, weer ruimte om te ademen en geef hem weer de gezondheid terug. Wat een zegen wanneer hij in al zijn eenvoud mag weten van de goede herder die over zijn leven waakt. Wat geldt het in dat opzicht toch vaak, ook onder ons, Heren, dat wat u voor wijzen en verstandigen verborgen houdt, u aan de kinderkens openbaren wilt. Kinderkens in het verstand soms. U maakt het goed, maak het ook verder wel. Zegen zuster Muis, opdat ze kon het zijn, mogen geholpen worden, opdat er middelen worden gevonden om te helpen nadat de kwaal is ontdekt. Laat haar verwachting te midden van alle zorgen die haar deel zijn in haar gezin van u mogen wezen. Gedenk onze broeder de Graaf, u spaarde zijn leven nog, Heere. Dat heel anders kunnen aflopen, maar het was toch een hele operatie die hij moest ondergaan op zijn leeftijd. Heere, laat die mogen ervaren, u hem ook door de operatie hebt heen geholpen, dat dat de zorg is van de hemelse wijngaarden hier. En dat het te danken is aan de voorbeden van de tuinman die zegt, laat hem ook nog dit jaar. En wilt u zelf maar mest om de boom leggen, opdat onze broeder, kon het zijn in het heden der genade dat u nog steeds verlengt, uw aangezicht in Jezus Christus in genade mag leren kennen. We bidden u voor Marco, nu hij thuis is gekomen uit zon en schild, en voor een behandeling naar het AMC moet. Heren, wat zijn dat dan ingrijpende dingen voor hem en voor zijn ouders? Wat zou het groot zijn, heren, als er in het AMC middelen zouden gevonden worden om hem te helpen, zodat het in zijn leven ook weer alles mag worden zoals het bij een ander is, dat hij verder kan. Krachten, met rust en met gezondheid die u kunt verlenen. U hebt een arm met macht, heren. U hebt niet eens de middelen nodig, maar zou u ze willen gebruiken? We smeken het u pleitend op uw trouw voor deze jongen uit ons midden. We danken er u voor dat zuster van de Poel zo voorspoedig weer thuis mocht komen. En we bidden u, wilt u het ook verder naar ziel en geest en lichaam alles wel maken met haar en laten uw weldaden ook aan u verbinden. We danken u hartelijk voor de weldaad die u hebt geschonken aan broeder en zuster Koelewijn Beekhuis. Ze mochten 25 jaar getrouwd zijn en dat samen met hun kinderen vieren, te midden van familie en vrienden en gemeente. Wat een zegen, heren, als er van die mijlpalen zijn waarop we dankbaar mogen terugzien en uw naam mogen erkennen als de naam van die God die in zorg en in vreugde wilde leiden en verzorgen, en die tot op vandaag alles geeft wat nodig is, en daarom verwachting geeft ook voor de toekomst. Heren, gedenk ze in uw gunst, nadat u weet dat ze nodig hebben, lichamelijk zowel als geestelijk, ouders zowel als kinderen. Laat uw oog zo over heel de gemeente mogen gaan, heren, met alle zorgen die u bekend zijn, waar u alles van weet, met alle zonden die er zijn en die aan de hand worden gehouden, die alleen maar verdwijnen kunnen wanneer uw Heilige Geest vaardig wordt en de hof van de kerk gaat doorwaaien. Heere, erbarm u over ons, over heel uw kerk, te midden van alle verwarring in deze dagen. Ontferm u over het kerkelijke leven in Nederland. Ontferm u over de gereformeerde beleiders in de hervormde kerk, te midden van de spanning waar ze in zitten en de vragen waar ze voor staan. En wilt u de weg wijzen, heren, die kon het zijn tot zegen mag zijn van uw kerk in dit land en tot grootmaking van uw naam. Ontferm u over ons volk dat steeds verder van u afwijkt. Dat een wetgeving krijgt die in strijd is met uw geboden, grote God. Wij moeten het beleiden en wij vragen om niet anders. Want wij hebben ook gezondigd, onze vaderen en wij tegen. In diepe ootmoed vragen we u, erbarm u over ons, keer weer, o God der legermachten, en bekeer ons tot u. Laat in deze wereld de kracht van het evangelie mogen blijken, in de beteugeling van geweld, in de oplossing van problemen, maar vooral in de komst van uw rijk, onder Israël en in de heidenwereld, onder hen die van u vervreemd zijn, maar ook in het midden van uw kerk, opdat ze leven mag voor uw aangezicht. Adventsvolk, onderweg naar de bruiloft. We smeken het, Heere, niet om enige verdiensten van ons, maar uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 17, de versen 4, 7 en 8. 17, 4, 7 en 8. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 26, de versen 8 en 12. 26, 8 en 12, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wat is nou eigenlijk leven? En wat is nou eigenlijk sterven? Als u daar met mij eens een ogenblik over nadenkt vanavond, dan zult u het met me eens zijn dat die vragen, ook als we het alleen in het natuurlijke vlak betrekken, niet eens zo gemakkelijk te beantwoorden zijn. In feite raken we dan aan de hele problematiek die in Nederland in de afgelopen weken op een bepaalde manier tot een ontknoping is gekomen toen de wet op de lijkbezorging werd aangenomen en toen er onder aanvoering van een minister die zich christen noemt, lid van een christelijke partij, die de kerk heeft opgeroepen tot het herstel van normen en waarden in Nederland, zover is gekomen dat er een hellend vlak is betreden, waarvan professor Schuurman, Nederlands gereformeerd, zegt: wij hebben dan ook geen verweer meer. Op een hellend vlak glijd je alleen maar verder door. En waarvan onze professor Velema, de ethicus van onze kerken, heeft gezegd: er is een wissel omgezet. En als God het nou niet verhoedt, dan dendert de trein van onze samenleving, waarin wij zitten met onze kinderen en kleinkinderen, een richting tegemoet die naar de afgrond leidt en naar een kille doodsmaatschappij, waarin met zakelijke argumenten wordt uitgemaakt wanneer leven nog de naam van leven waard is en wanneer niet. En ondertussen onthouden we wel dat er op dit gebied grote vragen liggen. Waar de mensen die er allereerst mee te maken krijgen, de medici en de verpleegkundigen, geweldig mee kunnen worstelen. En waarbij ze voor geweldige gewetensconflicten kunnen komen te staan, juist in deze samenleving. Waarbij ze de voorbeden van de gemeente bijzonder nodig hebben. Wat is leven en wat is sterven? Die vragen zijn ook te stellen in de geestelijke zin van het woord gemeente. En dan lijkt het ook al niet zo heel erg simpel te zijn, want wat is eigenlijk leven als ons doopsformulier zegt dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood? En als de vader van de verloren zoon, wanneer de jongen vanuit de wereld thuiskomt, vanuit een leven waarvan wij zeggen hij was het leven ingegaan, niks anders zegt dan alleen maar: mijn zoon was dood. Wanneer de Heere Jezus Christus zegt dat bij een begrafenis er soms meer doden achter de kist lopen dan dat er sprake is van een dode in de kist. En wat is sterven? Wanneer de Heere Jezus Christus zegt: wie in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. Een aantal weken geleden was ik met deze zondag al wat bezig, toen mijn stem het nog niet zo goed deed vanwege dat virus. En toen was ik met deze stof bezig, net op het moment dat professor Velema me belde om te vertellen dat dominee Riedijk van de gereformeerde gemeente, die ik aardig goed ken, was overleden. En toen heb ik daar wat over zitten doordenken. Een broeder die ik heb leren kennen als een man die leefde vanuit de Heere Jezus Christus. En die op zijn sterfbed heeft mogen getuigen nadat het moeilijk was geweest. Van het heil dat er is in het Lam, waar hij zelf van leven mocht, die het perspectief had van de dienstknechten die hem mogen dienen tot in alle eeuwigheid. Wat is nou eigenlijk leven? Wat is nou eigenlijk sterven? Maar dat zijn de vragen, gemeente, waarbij we bepaald worden in de laatste zondag van de catechismus die handelt over de geloofsinhoud aan de hand van de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan gaat het in antwoord 57 wel voornamelijk over de wederopstanding van het lichaam. Maar dat eerste, de zaligheid van de ziel onmiddellijk na het sterven, is toch ook van groot belang. Ja, kan het zelfs zo zeggen, gemeente. waar die zaligheid van de ziel onmiddellijk na het sterven niet gevonden wordt. Daar zal de opstanding van het lichaam tot eeuwig leven ook nooit kunnen zijn. Vanavond mogen we dan samen een begin maken met de behandeling van deze zondag. En we horen, voor een christen is sterven leven. Drie gedachten. Ten eerste, hij is door Christus verlost van de dood. Hij wordt tot Christus genomen bij de dood. Hij mag met Christus zijn na de dood. Voor een christen is sterven leven. Hij is door Christus verlost van de dood. Wordt tot Christus genomen bij de dood. Mag met Christus zijn na de dood. Zondag 22, gemeente van de Heidelbergse Catechismus, staat heel sterk in het teken van de enige troost in leven en in sterven. Je mag natuurlijk de hele catechismus zien als een antwoord op die machtige vraag waarmee dit belijdenisgeschrift inzet. Wat is uw enige troost beide in leven en in sterven? Dat wil zeggen, het gaat voortdurend in elk antwoord, al lijkt het ene er wat meer op dan het andere, om een antwoord op die vraag. Is er wat opweegt tegen al dat andere wat er in dit leven kan zijn aan zonde schuld en zonde macht en zonde gevolgen? Die troost van zondag 1, is die er ook wanneer het sterven wordt? Die vraag die gaat heel erg klemmen, gemeente, wanneer we ontdekken dat in deze zondag die vraag nog eens een keer twee keer herhaald wordt. Zowel vraag 57 als vraag 58 herhaalt zondag 1 als het ware. En wat troost u, en wat troost u. Met andere woorden, dat wat u beleden hebt, dat u het eigendom van Christus mag zijn, met lichaam en ziel, beide in leven en in sterven, omdat u door hem bent gekocht en door hem bent verlost en door hem wordt bewaard. Is dat nou inderdaad ook iets wat opweegt tegen het sterven? Als alles hier ophoudt en als alles hier een einde krijgt en als alles hier gebroken wordt, als er van dit leven niks overblijft, is er dan troost? Want dat is de aangrijpende werkelijkheid, gemeente, waar we vanavond samen over mogen en moeten nadenken. De werkelijkheid die onder woorden wordt gebracht met die drie woordjes in dit antwoord. Na dit leven. Daardoor worden we erbij bepaald dat er een keer een einde komt aan dit leven. Soms heel vlug. Ik zou bijna zeggen meestal heel vlug. Als ik naga welke mensen dit jaar uit het midden van de gemeente tot nog toe zijn weggevallen, dan is er inderdaad soms sprake van een heel stuk stervensbegeleiding en van een heel lang ziekbed. Maar dan is er in veel meer gevallen sprake van zomaar ineens een bericht. Die is niet meer, die is niet meer een jongere en een oudere. Er komt een einde aan dit leven, omdat ons leven is als gras dat verdort. Omdat het is als een bloem waarvan de stengel knakt. En als het blad dat van de bomen valt. Na dit leven. Als mijn lichaam zinkt in de aard. Als ik die laatste vijand, die ook voor een christen toch een dreigende vijand blijft, de koning der verschrikking, de dood in de ogen moet zien. Als er die scheiding gaat komen van ziel en lichaam, die scheiding van alles wat me in deze wereld lief en dierbaar is. Als ik ontdek hoe vergankelijk ik ben en de groeven van de vertering mij wachten. Is er dan een troost te vinden? Als er een einde komt aan alles hier. Wat dan eigenlijk? Dat is een vraag waarop een verschillend antwoord wordt gegeven. Daar zijn sommigen, en ik denk wel eens dat ik ze toch ook in de gemeente tegenkom, die zeggen, dood dat is dood hoor. Dan is alles uit. Daarom laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we toch. En er zijn anderen die op de vraag naar het wat dan na de dood een vraagteken laten staan en die zeggen, ja, je weet het toch maar nooit, er is tenslotte nooit iemand teruggekomen. We zullen het moeten afwachten. Wat merkwaardig is dat zulke mensen er dan vaak achteraan zeggen, maar als er wat na de dood is, dan hoef ik me daarover geen zorgen te maken, dan loopt het met mij best goed af. Ik heb tenslotte iedereen het zijne gegeven. En God is toch liefde? En met de liefde van God is het toch niet te verdragen dat er een eeuwige straf zou zijn en dat mensen voor eeuwig zouden kreperen in de hel? En dat die gedachten niet zo ver buiten het kerkelijk erf leven. Dat heb u een aantal weken geleden in de Wekker kunnen lezen toen dominee Baars een aantal artikelen schreef over het boek van een gereformeerde theoloog. Die vanuit de Bijbel meende te kunnen aantonen dat de straf van God na de dood een louter is. En dat er een keer een einde aan komt, dat er geen eeuwige ondergang en geen eeuwige nacht en geen eeuwige dood is. Ik kom ook mensen tegen die op die vraag naar wat dan als iemand sterft een uitroepteken zetten. Nu zelfs in het geval dat iemand, zoals wij dat dan populair zeggen, nergens aan deed en niet geloofde in God en niet geloofde in zijn Christus. Toch zeggen als hij heel erg geleden heeft, gelukkig maar als de dood komt. Die is uit zijn lijden verlost en je denkt, mens, de Bijbel die zegt toch dan begint het pas. De Heilige Schrift die spreekt toch van een eeuwige nacht. En van een vuur dat niet wordt uitgeblust. En van een worm die niet sterft. En van de pijn en van het geween tot in alle eeuwigheid. Een christen die door de Heere onderwezen wordt, gemeente, weet meer. Die christen die weet om te beginnen al dat de dood niet bij de goede schepping van God behoort. Maar die denkt altijd weer, wanneer hij met de dood geconfronteerd wordt, terug aan dat woord uit het paradijs. Ten dagen dat ge van die boom eet, zult ge de dood sterven. Een christen weet, sterven is altijd een dood door schuld. De dood is altijd weer het loon dat de zonde uitbetaalt, gemeente. En als iemand dat loon ontvangt en niet weet van de genade van hem die die dood voor hem is ingegaan, dan zal dat sterven betekenen een opstanding tot eeuwig afgrijzen. Zoals Daniël dat aan het slot van zijn boek neerschrijft. En als iemand zegt, zoals je dat vandaag nog altijd een keer tegenkomt, ik vind dat toch wel erg hard en kan dat nou allemaal niet een beetje minder. Dan zegt die christen, weet je dat ik dit nou juist bij uitstek leer uit het onderwijs van mijn lieve Heere Jezus Christus. Omdat er niemand is die meer gesproken heeft over de verschrikking van het eeuwige verderf dan hij die daarin onderwezen heeft in de gelijkenis van de rijke man en van de rijke dwaas en van de dwaze bruidsmeisjes en van de bokken die aan zijn linkerhand staan en tegen wie hij, de grote herder der schapen, zegt, ga weg, gij gevloekte, naar het eeuwige vuur dat de duivel en zijn trabanten bereid is. En die christen die zegt, weet je waar ik dat nou leer? Hoe verschrikkelijk de zonde is. En dat die zonde inderdaad de dood met zich meebrengt. De eeuwige vloek. Dat leer ik op die plek waar ieder mens terechtkomt. Die door de Heilige Geest wordt onderwezen. Aan de voet van het kruis. Want als ik aan de voet van het kruis kom te staan, geleid door de Heilige Geest, en ik zie daar de Heere Jezus Christus in de geest hangen aan het vloekhout, dan versta ik dat hij daar hangt, al kan ik dat nooit aan volle peilen, omdat hij mijn zonde draagt, omdat hij mijn vloek op zich heeft genomen, omdat hij daar in ontvangst neemt het loon op mijn zonde en mijn ongerechtigheid. Daarom hangt hij daar onder de vloek en daarom voltrekt zich het duister op Golgotha. En daarom hoor ik hem schreeuwen vanuit de nacht van Golgotha. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Omdat de Vader hem wegvloekt van voor de poorten van het Vaderhuis.
met die vloek die mijn zonde verdiend heeft. En die Christen zegt, dat heb ik geleerd aan de voet van het kruis. Ik had het verdiend. En dat geldt voor allen van nature. Omdat allen hebben gezondigd en omdat allen dit loon hebben verdiend. Mag ik een hele moeilijke vraag stellen, gemeente? Heb u daar wel eens over doorgedacht? Dat dat van u en van jou en van mij persoonlijk zou gelden, dat je na dit leven eeuwig buiten zou komen te staan. Ik denk aan wat ik een paar weken geleden las in een levensbeschrijving van een Amerikaanse dominee uit de vorige eeuw, dominee Daniel Baker, die beschrijft hoe hij tot bekering is gekomen. En dat het eigenlijk begonnen is toen hij 14 jaar was en op een zondagmorgen in de kerk zat. En daar de dominee hoorde zeggen dat een vriend van hem, waar hij een paar dagen geleden nog een spelletje mee gespeeld had, heel plotseling was overleden. En hij zei, ik wist van mijn vriend, hij was net zo min als ik voorbereid om te sterven. En hij zegt, dat heeft me toen zo aangegrepen. De gedachte, dat had ik kunnen zijn. En dan was het nou eeuwigheid voor me geworden. En ik had voor God niet kunnen bestaan. Ik was voor eeuwig verloren geweest. En dat is voor hem het begin van zijn bekering geworden. Ik denk aan wat ik een paar weken geleden in de krant las over die 5 jongens die hier uit het dorp naar de disco gingen in Nijkerkerveen. Bij wie de trein rakelings langs en heen is gegaan over de achterkant van de auto heen, als ik het goed begrepen heb. Een fractie van een seconde, een kwestie van een enkele meter. Zo ging de dood bij hen langs. En je denkt dat het dus anders was geweest. Het hadden voor God moeten verschijnen en de Heere had gezegd, jongens, waarheen waren jullie onderweg? Ik heb gedacht, zou het die jongens tot bekering hebben geleid? En zou het jonge mensen hier in de kerk, die als ze eerlijk zijn, moeten zeggen dat ze op datzelfde pad zitten, tot inkeer hebben gebracht, zodat ze zijn gaan nadenken over de realiteit van het leven? Gemeente, er is niks zo onzeker als het leven en er is niks zo zeker als de dood na dit leven. Waar is de reis naartoe? Daar denken we vaak liever niet over. En dan sluiten we een begrafenisverzekering en het wordt ons van alle kanten duidelijk gemaakt dat je dat wel moet omdat het zoveel kost. Maar heb je ook al een stervensverzekering, gemeente, die de wereld niet biedt, maar die u toch moet hebben om te kunnen sterven? Heb u troost bij die gedachte dat er een keer een moment komt dat van u en jou en mij gezegd moet worden, nou is dit leven voorbij. Nou begint het na dit leven. Onze catechisme zegt, die troost die kan er alleen maar zijn, gemeente, wanneer je de Heer Jezus Christus in dit leven hebt leren kennen als je hoofd. En dat is een hele Bijbelse gedachte. Die sluit helemaal aan bij wat Paulus zegt in dat gedeelte dat we samen gelezen hebben. Als het leven Christus is, dan is het sterven winst. En Johannes die zegt het op zijn manier, als hij de woorden van de Heer Jezus mag opschrijven. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die zal het leven niet zien, want de toorn Gods blijft op hem. En ik hoor Paulus zingen vanuit de verwondering over de genade van God die in zijn leven gestalte heeft gekregen. Als je mag zeggen, nu is er geen verdoemenis meer voor hen die van Christus en in Christus Jezus zijn. En wat blijkt het daar heel nadrukkelijk, gemeente, dat er maar één antwoord is en maar één troost voor dat moment dat het na dit leven aanbreekt. En dat is Christus alleen. Zo prachtig hier in de catechismus en zo voluit Bijbels, gemeente. De catechismus is bezig met de belijdenis van het werk van de Heilige Geest vanaf zondag 20. Maar als u eens kijkt hoe dat werk van de Heilige Geest wordt uitgewerkt, dan kom je permanent weer de Heer Jezus tegen, omdat de Heilige Geest naar de orde van zijn werk altijd weer schuil gaat achter Christus. Christus waar hij plaats voor maakt, Christus waar hij naartoe leidt, Christus die hij aanprijst, Christus die hij verheerlijkt. Als het gaat over de kerkgemeente, dan wordt er beleden dat de Zoon van God zich een gemeente vergadert. En als het gaat over de gemeenschap der heiligen, dan is dat een gemeenschap met Christus en al zijn weldaden. En als het gaat over de vergeving der zonden, dan gaat het om het genoegdoen van Christus en om deel te krijgen aan de gerechtigheid van Christus. En als het hier gaat over de verlossing van de dood, dan wordt er gezegd alleen maar door het hoofd Christus. Voortdurend laat die Heilige Geest ons Christus zien in zijn noodzakelijkheid en in zijn gepastheid en in zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid. En de Heilige Geest die is maar aan het werk, gemeente, om door de prediking van het evangelie mensen naar Christus uit te drijven, mensen aan Christus te verbinden, in Christus in te leven. Zodat ze mogen zeggen, hij is het hoofd. En wij behoren tot zijn lichaam, Christus. Alleen de troost. En daarmee zegt de mens, ik ben niet te goed voor de hel, maar het is Christus die mij ervan verlost. En daarom is de levensvraag, gemeente, die vanavond naar ons toe komt, deze, of Christus ons hoofd is. En als iemand vanavond zegt, en hoe weet je dat dan? Dan is het antwoord eigenlijk heel duidelijk vanuit die prachtige beeldspraak van de Bijbel. Als Christus je hoofd is, gemeente, dan betekent het dat Christus je regeert zoals het hoofd uiteindelijk het lichaam regeert. Dat merken wij soms nog het beste wanneer die dingen niet zo goed functioneren. Dan hebben we het wel eens over iemand die is niet helemaal goed bij zijn hoofd. En dan zeg je, dat merk je op allerlei manieren. En dat merk je zoals een paar leden van onze gemeente met hun familie dat de laatste maanden heel scherp en heel pijnlijk gemerkt hebben. Wanneer er in je hoofd wat gaat gebeuren. Dat dat gevolgen kan hebben voor je praten, dat je tong niet meer wil en dat je oog niet meer wil en dat je hand niet meer wil en dat je been niet meer mee wil. Dan gaat er van alles fout, gemeente, dan zijn er allerlei dingen die niet meer functioneren. Als Christus mijn hoofd is, dan betekent dat hij regeert mijn leven, want waar het hoofd is, daar is het lichaam ook. En vanuit dat hoofd wordt alles bestuurd. Waar ik naar kijk. En waar ik naar luister, wat ik zeg, wat ik denk, waar mijn handen naar grijpen, waar mijn voeten naartoe gaan, zijn woord wordt wet. Als Christus het hoofd is, gemeente, dan regeert Christus maar niet alleen mijn leven, maar dan wordt Christus zelf mijn leven. En dat betekent dat er dan iets van Christus in mijn leven zichtbaar gaat worden, gemeente. In mijn handel en in mijn wandel. Ik word naar hem getrokken. En er gaat in mijn leven door het werk van de Heilige Geest iets op Christus lijken. Zodat het zichtbaar wordt dat het hoofd dat in de hemel is, zorgt dat de leden die op de aarde zijn, ook wandelen als burgers van dat hemels koninkrijk, die het burgerschap in de hemel is. Als Christus je hoofd is, gemeente, dan wordt alles wat van Christus is je lief. Dan krijg je de dienst van Christus lief. Dan krijg je het woord van Christus lief. Dan krijg je de dag van Christus lief. Dan krijg je het huis van Christus lief. Is Christus uw hoofd? Nou zegt iemand, dominee, ik kan wel zeggen, ik ben een gelovig mens hoor. En ik voel best eens een keer wat van binnen en er is best eens een keer een tekst die me aanspreekt. En er is best eens een keer een droom die ik heb gehad. Gemeente, dat is niet genoeg. Daar wordt ook niet naar gevraagd. Is Christus het hoofd en bent u lid van zijn lichaam? Ja, maar zegt iemand, Christus neemt toch de zondaren aan? Zingen toch de kinderen zomaar één weer met het kerstfeest. Hij kwam om zalig te maken zondaren. Dan mag ik dan eens heel eerlijk vragen, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, bent u dat en ben jij dat, een zondaar? Want weet u, ik heb zo vaak de indruk dat we dat eigenlijk aangrijpen als een middel om te ontkomen aan de klem van het evangelie. En dan zeggen we, nou de Heer neemt zondaren aan en we zijn allemaal zondaren, dus daar ben ik ook. Dan mag ik eens vragen, bent u ooit zelf zondaar geworden voor God? Zo'n zondaar als die ik straks mocht tekenen, die aan de voet van het kruis staat. En die zegt, het is mijn zonde die hij daar draagt. En het is mijn vloek die hij daar ondergaat. Dat je zondaar bent, gemeente, is dat iets waar je pijn van hebt? Is dat iets wat bij je schrijnen kan soms? Paulus zegt, mijn leven is Christus. En als u zegt, ja, maar dat is Paulus en in de schaduw van Paulus kunnen wij nou één keer niet staan. Dan mag ik misschien nog wel een ander voorbeeld noemen. En dan denk ik aan graaf von Zinzendorf, een Duitse edelman uit Bohemen, daar in die omgeving, een man die helemaal midden in de wereld heeft geleefd en met volle teugen van het leven van de wereld heeft genoten. Maar die op een bepaalde dag kwam te staan bij een schilderij waarop Christus levensgroot aan het kruis was uitgeschilderd. En die daaronder de woorden las, dit deed ik voor u. En dat heeft zijn leven zo ingrijpend veranderd. Dat hij al zijn tijd en al zijn geld en al zijn goed heeft ingezet voor de verkondiging van het evangelie. En in Suriname zijn nog altijd de sporen van dat zendingswerk van hem te merken. En als de mensen wel eens aan graaf von Zinzendorf vroegen, waarom doe je dat nou eigenlijk allemaal? Dan zei hij, ik heb nog maar één hartstocht. En dat is hij. Hij alleen! Dus nou eens eerlijk, gemeente, wat is uw en wat is jouw leven? U zegt de wet, die wet veroordeelt je. U zegt de wereld, die gaat voorbij. Uw geld, kun je schuld niet mee betalen. Je hobby en je sport en je vermaak, daar heb je niks aan als het eeuwigheid wordt. Dat is sterven verlies, gemeente. En als er vanavond iemand in de kerk zit die lijkt op die oude Biliam, op het oude Testament, die is gebeden, heeft mijn ziel sterven de dood van de oprechte. Dan zeg ik heel eerlijk, en dat zeg ik vanuit de schrift. Als aan dat gebed niet vooraf gaat het verlangen om te leven het leven van de oprechte, dan kun je het wel vergeten, gemeente. Als ik het zeg in de taal van de jeugd, als ik het goed heb, dan kun je het wel schudden. Want wie niet zoekt het leven van de oprechte, die zal ook niet sterven de dood van de oprechte. Dan wordt sterven verlies. En laten we ons alsjeblieft realiseren, gemeente, voordat de dag om is, kan dat realiteit voor ons worden. Ons leven is immers een handbreed gesteld. Van allerlei leeftijden hebben we dat in het laatste jaar ook in het midden van de gemeente meegemaakt. Een handbreed. En dan ineens voor God moeten verschijnen. En als je dan het leven mist door eigen schuld, dan is dat erg. En als je dan het leven mist, omdat je ouders je verkeerd voorgingen, dan is dat verschrikkelijk. Maar dan mist u het leven niet meer vanwege uw dominee. Want die zegt het vanavond en het is niet voor het eerst. Die kan het niet verdragen dat hij verantwoordelijk is en dat het bloed van u aan zijn handen kleeft, gemeente. De waarschuwing. Omdat de eeuwigheid zo lang duurt. En omdat het na dit leven pas goed begint en er nooit meer een weg terug is. En weet u, nu zijn we nog in het heden der genade, gemeente. En dat betekent dat de dag der zaligheid er nog is en dat het evangelie nog mag klinken. Waardoor mensen geroepen worden tot dat leven dat in Christus is. Waardoor mensen worden uitgedreven vanuit de schuilhoeken, vanuit deze wereld. Naar die enige plek waar een mens het leven vinden kan. Aan de voet van het kruis van Christus. Nu klinkt de boodschap nog, gemeente. Het is zo klaar als een klontje wie de Zoon heeft. Die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Nu is het nog de tijd van het welbehagen, waarin de Heere Jezus zegt, al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En het is in dat kader dat de prediking van het evangelie mag klinken, gemeente. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En de Vader wijst ons vanavond op de Zoon. En hij zegt, hoort hem en uw ziel zal leven. En de Geest die leidt ons naar Christus. En hij zegt, hij is het leven in Christus, gemeente. Komt dat leven naar ons toe in die Christus die u gepredikt wordt vanavond in al zijn noodzakelijkheid en al zijn heerlijkheid en al zijn schoonheid. Gemeente, het ligt niet aan de Heere Jezus en het ligt niet aan zijn Vader en het ligt niet aan de Heilige Geest als wij verloren gaan. Hij roept zo ernstig, zo welmenend, zo waarschuwend, zo nodigend. Stel je nou eens voor, gemeente, dat die God dan toch straks van iemand van ons zou moeten zeggen. Jij hebt het niet gewild. Je hebt niet geluisterd naar mijn heil en troostrijk woord. En je bent niet ingegaan op mijn dringende nodiging. En nou is het te laat, nou is het voor eeuwig te laat. Gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. En ik denk, gemeente, dat dan het verschrikkelijkste van de verlorenheid is. Dat je tot in alle eeuwigheid zult zeggen, eigen schuld, eigen schuld. De Heer Jezus vertelt van die rijke man dat hij zijn ogen opsloeg in de pijn. En dan vraag ik vanavond, moet het dan eerst zo ver komen, gemeente? Dat je dan pas je ogen open doet, moet het zo lang duren dat het voor eeuwig te laat is. Er is toch niemand van ons die zou kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. En er is niemand van ons die zou kunnen zeggen dat de weg hem niet gewezen is. Dit is de ergste wereldgelijkvormigheid, gemeente, dat een mens niet bekommerd is vanwege zijn eeuwige heil, maar dat hij maar wat voortsukkelt met een beetje kerkelijkheid of met een beetje starre rechtzinnigheid, zonder dat de hel verschrikt en zonder dat de hemel verkwikt. Christus haar hoofd, dat is de enige troost, gemeente, de troost die er ligt in zijn bloed, dat de verzoening is van alle zonden. De troost die er ligt in zijn geest, die je leven vernieuwen kan en aan Christus verbinden kan. En als iemand vanavond zegt, dominee, maar dan is het toch eigenlijk een beetje dat je uit angst voor de hel de Heere Jezus gaat zoeken. Mag ik het dan ook nog even van de andere kant benaderen en zeggen, gemeente, al was er geen hel als straf en al was er geen hemel als beloning, dan nog mag ik u zeggen dat Christus het zo boven alles waard is. Dat hij gezocht wordt. Dat hij gekend wordt. En dat hij gediend wordt. Christus. Als je toch ziet hoe hij zich een gemeente vergadert ten eeuwige leven. En als je toch ziet hoe hij zijn bloed heeft gestort tot een volkomen verzoening van alle zonden. Hoe hij deel geeft aan al die schatten en gaven die hij verworven heeft. En waarvan hij niks hoeft te geven, omdat het alleen maar vrije gunst is. Wanneer hij ons erin doet meedelen. Dan kan ik toch alleen maar zeggen, gemeente, de Heere Jezus is het zo waard. Jonge mensen, de Heere Jezus is het zo waard dat je hem zoekt. En is het zo waard dat je hem dient. En is het zo waar dat je aan hem verbonden wordt met je lichaam en met je ziel en voor de tijd en voor de eeuwigheid. En hij roept ons zo dringend. En dan is het toch dwaas, gemeente, om zonder Christus te leven en straks te moeten sterven, want dan is sterven verlies. Paulus zegt, mijn leven is Christus. Hem te kennen is alles. En von Zinzendorf zegt, dat is mijn hart. Hij en hij alleen, niets anders meer dan Jezus Christus en die gekruisigd. Christus die mijn leven is, zegt Paulus, want ik ben gestorven en mijn leven is geborgen met Christus in God. U begrijpt wel, gemeente, dat dan ook het sterven van karakter verandert. Natuurlijk, de dood die blijft een vijand en dat is een duidelijke zaak. Als ik aanstaande dinsdag weer aan een open graf sta, dan is dat voor de zoveelste keer in mijn leven, gemeente. Maar het went nooit. Het went nooit dat je daar bij de groeven van de vertering staat en je ziet daar zo'n kist zakken. En je denkt elke keer, wanneer zal ik nou in zo'n kist liggen en daaronder de grond verdwijnen. In de groeven der vertering. Maar waar de ontluistering als gevolg van de zonde tot in de diepste diepte doorgaat. Dat hoort niet bij de goede schepping, gemeente. En wat voel je dat huiveringwekkend aan op en rond een sterfbed. En soms nog sterker wanneer iemand zo ineens midden in het volle leven aan het einde is. En ik denk aan wat een jaar geleden in het midden van de gemeente van de kerkenraad zo ineens gebeurde. Dat er zo ineens het einde van een leven is. Midden in het volle leven. Zomaar ineens de levensdraad wordt afgesneden. En er is geen contact meer. En er is geen antwoord meer. Huiveringwekkend, ja. En toch, het is allemaal zo anders, gemeente. Want wie sterft voordat hij sterft? En dat gebeurt wanneer ik in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof in de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest wordt ingeleid. Dan zal ik niet sterven als ik sterf. Omdat ik dan in het geloof mag belijden. Ik ben al gestorven. Met Christus. En ik ben al begraven. Met Christus. En ik ben al opgestaan. Met Christus. En ik ben zelfs al in de hemel gezet. Met Christus. Psalm 49 zegt. God verlost ons nog niet van de groeven. Maar hij verlost wel van het geweld van het graf. Want hij zal mij opnemen. Dan betekent sterven, gemeente, niet meer dat ik neergelegd word in het stof van de dood. Ja, mijn lichaam wordt wel neergelegd. En het is daarom ook nog niet volmaakt. Maar dan mag een christen zeggen, ik word opgenomen in heerlijkheid. Ik zal aan het stof ter aarde ontvlien. En dan eeuwig Jezus zien. Mijn ziel. Na dit leven van stonden aan. En zegt iemand, dominee, wat is dat nou eigenlijk precies, mijn ziel? Dan mag ik dat nou heel simpel zeggen, gemeente. Mijn ziel, dat ben ik zelf. Dat ben ik. Naar mijn geestelijke kant, maar heel persoonlijk, gemeente. Ik als mens, ik als schepsel. Van de gelovige geldt bij zijn graf, gemeente. Wat van de Heere Jezus gezegd kon worden bij zijn opstanding op de paasmorgen. Hij is hier niet, want hij leeft. En ik denk nog even aan die Amerikaanse dominee waar ik het straks over had. Op zijn graf staan maar een paar woorden. Daar staat Daniel Baker. Sinner. Saved by grace. Zondaar uit genade zalig geworden. Maar hoort u het wel? Dat is geen toekomende tijd. Dat is niet van hij moet nog zalig worden. Maar dat is voltooid tegenwoordige tijd, gemeente. Dat speelt vandaag al zalig geworden. Hij is hier niet. Daarom staat het op het graf van onze dominee Sterk ook niet. Hier rust Harm Egbert Sterk. Ik weet niet of u er al eens een keer langs bent gelopen. Anders moet je dat maar eens een keer doen. Er staat geborgen in God. Harm Egbert Sterk. Geborgen in de Heer. Hier niet van stonden aan. En iets daarvan merk je ook, gemeen. Dat lichaam dat achterblijft, nee, dat is niet niks. En daar kom ik een volgende keer wel op terug. Want dat lichaam, daar heb je van gehouden. Van dat lichaam van je geliefde. Dat heb je gekoesterd. Dat heb je bemind. En ook daarvoor heb je troost nodig. Ook dit mijn vlees, zegt het vervolg van het antwoord. Maar wat merk je bijna altijd? Dat terwijl als iemand gestorven is, dan ben je geneigd om te zeggen, gelukkig dat het nog een aantal dagen duurt voordat de begrafenis is. Omdat je dat lichaam zou willen houden. Dat er na een paar dagen toch iets van afstand komt. En toch iets van dat gevoel. Hij is hier niet. Ik weet wel, er zijn andere opvattingen, gemeenten. Ze waren in de dagen van de reformatie, ze zijn er vandaag. Ik denk aan de Roomse opvatting over het vage vuur. dat ons leert dat er een soort louteringsproces is na dit leven, als je het niet al te bond hebt gemaakt. En dat is natuurlijk een opvatting die het vlees in het gevlei komt, want dat betekent dat je dan redelijk je gang kunt gaan. En na het leven wordt alles, al duurt het dan misschien wat langer, toch wel recht gepoetst. Maar dat leert de Bijbel ons niet. En ik denk aan de opvatting van dominee Telder, wiens opvatting mede de oorzaak is geworden van de scheuring in de vrijgemaakte kerken, waardoor de Nederlands gereformeerde kerken zijn ontstaan. En die leerde dat ziel en lichaam zo'n eenheid zijn, dat ze niet te scheiden zijn, en dat een mens in zijn totaliteit sterft op de dag van zijn dood, en dat het graf een slaap- en wachtkamer is tot de grote morgen van de wederopstanding. En zijn collega dominee Vonk, die anderhalve week geleden zelf overleed, schreef een boekje: De doden weten niets. Ze zijn weg. Alleen God kent ze en weet ze te vinden op de grote dag van de opstanding. Maar ieder van ons die wel eens bij het graf van een geliefde heeft gestaan, van wie die mocht geloven dat hij in de Heere ontslapen is, die voelt aan wat een geweldig stuk troost er op die manier ontnomen wordt aan de gelovigen. Troost ontnomen ook aan degene die sterven moet, net zo goed als aan de nabestaanden. Want dan betekent dat, gemeente, dat je je doden inderdaad achterlaat in dat koude, stille graf. En je moet daar toch al van loskomen, van die gedachte. Zoals ik het al wel vaker heb gehoord uit de mond van een vader. Die zei op de avond van de begrafenis, toen ik de deur in het slot draaide, toen dacht ik, nou ligt dat kind van mij daar buiten in de kou, in die donkere nacht. Als Telder gelijk had, gemeente, dan zou het inderdaad op die manier zijn. Dan zijn ze tot de jongste dag aan dat graf toevertrouwd, dan zijn ze weg. Maar onze catechisme zegt in de traditie van Calvijn en wat meer is, gemeente, op de basis van de schriften, zo is het niet. De troost bij het sterven is dat ze van stonde aan naar Jezus gaan. En al in het Oude Testament vinden we dat, en ik denk op Psalm 17 die we gezongen hebben, en ik denk op Psalm 49 die ik al geciteerd heb, en op Psalm 73 die zegt, gij zult bij lijden door uw raad en daarna heerlijkheid, en u hoort wel, daar zit geen overgang meer in. En ik denk aan wat de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis zegt: heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En wat hij vertelt in die gelijkenis over Lazarus en de bedelaar stierf, en hij werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Die engelen die stonden als het ware al klaar om bij de laatste zucht meteen Lazarus te dragen naar de hemelse zaligheid. En ik denk aan dat woord uit de Openbaring: zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. En ik denk ook aan dat woord dat we samen gelezen hebben. Misschien wel een van de mooiste getuigenissen wat Paulus zegt: ontbonden zijn en met Christus wezen. Nog zeer ver het westen. En dan zegt hij, dat zijn nou twee kanten van dezelfde zaak. Ontbonden worden, met Christus zijn. En wat is dat dan? Als we in het Grieks kijken naar dat woord dat Paulus gebruikt voor ontbonden worden, gemeente, dan kom je een woord tegen dat ook in de scheepvaart wordt gebruikt. Een woord dat eigenlijk betekent dat een schip het anker gaat lichten. Dat de trossen worden losgegooid. En dat de kapitein zegt, mannen, we gaan varen. En iedereen die wel wat weet van zeevaart en van scheepvaart, die weet dat dat heel verschillend is. Of de kapitein zegt, we gaan varen, want we hebben een opdracht gekregen, we moeten aan de andere kant van de wereld nog eerst een vrachtje op gaan halen. Dan zeggen de mannen, nou ja, vooruit, het moet dan maar. Of dat hij zegt, mannen, we gaan varen, we gaan naar huis toe. En dan hoor je ze zingen en dan hoor je ze fluiten. De thuisvaart wordt aanvaard, gemeente. En dat is sterven voor een gelovige. Dat het anker van het levensschip mag gelicht worden. Dat de boodschap klinkt, lekko de tros. En dat ik op de voorplecht van mijn levensschip mag staan. Met Christus als de stuurman aan het roer. Naar de haven, de thuishaven waar de koning wacht. om zijn volk te verwelkomen. En dat woord dat de Paulus gebruikt voor ontbinden, gemeente, dat wordt ook wel gebruikt voor het opbreken van een tent. Een woord dat u eraan herinnert dat je vanuit het gebroken en het betrekkelijke en het tijdelijke van een tent, van een woestijnreiziger, van een soldaat die bij het slagveld zijn tent heeft opgeslagen, nou op reis mag gaan, omdat er een woestijnreis ten einde loopt. En omdat de strijd gestreden is en ze naar huis toe mogen. Naar huis waar de Vader wacht. Ontbonden worden. De Heer Jezus heeft gezegd, dat is dat engelen je dragen in de schoot van Abraham. Dat is nou de thuisvaart van een christengemeente. Dat hij slapend thuis mag komen, zoals een kind. Als het 's avonds wat laat is geworden bij visite. Die op de achterbank van de auto in slaap valt. Vader zit aan het sturen en die weet de weg wel. En die kijkt wel uit. En die brengt me wel thuis. En die heeft de sleutel van de voordeur. Straks ben ik thuis als ik wakker word. En dan kan de nacht donker zijn waar de auto doorheen rijdt. En dan kan de storm gieren. En dan kan de wind neerslaan. En dan kan de mist dik wezen. Maar dat kind gaat slapen. Straks ben ik thuis. Dan ga ik op tot Gods altaar. En tot God mijn God. De bron van vreugde. Dan is er niks meer dat dat tegen kan houden, gemeente. Ik denk om nog een Bijbels voorbeeld te noemen aan Stefanus, die gestenigd werd door de haat van zijn vijanden. En Lucas die schrijft, en hij ontsliep. Die vijanden die konden hem alleen maar de hemel in stenigen, gemeente. Ze konden hem alleen maar door die open hemel boven de gerichtsplaats in de armen van de Heer Jezus gooien. Ja, maar zegt u die donkere poort dan en dat al van de doodschaduwen. De Bijbel zegt, er gaat de herder voor en die achterblijven, die blijven dan inderdaad achter. En dan komt er een moment dat een stervende eenzaam wordt. Maar dan kijkt hij niet meer om, achter de herder aan. En al ziet hij hem niet, dan hoort hij de tik van de herderstaf. Tegen de rotswanden van de kloof. En dan hoort hij het bonken van de herderstok op de rotspoten. En hij weet, daar ga ik maar achteraan. Achter die herder die de weg weet. Ook op de bodem van het graf, omdat hij er is geweest. En omdat zijn voetstappen er staan. Hij gaat voor en de schapen volgen. En hij geeft ze het eeuwige leven van stonden aan, dan is hier de pijn van het gemis, dan is hier het verdriet van het nooit meer, dan zijn hier de tranen vanwege het afscheid, en daar zit het schip, dat met een wimpel in top de haven van thuis binnenvaart, en de zwerver door de woestijn die thuis komt in de armen van de engelen, tot Christus, de herder van de schapen. De dood die heeft geen macht meer en het graf dat zal niet meer heersen. Alleen Jezus, het leven van mijn leven, de dood van mijn dood, opdat ik niet hulpeloos zou sterven. Er is iemand, maar je ziet dat niet. Let er dan nog eventjes op, gemeente, dat hier staat tot Christus. Daar ligt het geheim. Daar ligt ook de vastheid. Die ligt niet in de gelovigen, die ligt niet in de christengemeente, maar die ligt alleen maar in hem, in die herder die lam werd en die zei, ik zal ze thuis brengen en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij trekt ze tot zich en er is niks dat het kan tegenhouden. Hij haalt zijn eigendom naar huis en wat hij voor zo'n dure prijs heeft gekocht, dat geeft hij niet de prijs. De herder die lam werd neemt hen op en het lam wordt een herder. Om ze te wijden. Daarom kan Paulus zeggen. Ontbonden. En met Christus zijn. Zeer verre het beste. Dat is winst. Och, en dan zijn er van allerlei dingen te noemen, gemeente. Maar dat doe ik in deze dienst niet meer. En dat is de volgende keer als God het geeft van gelegenheid voor. Maar een enkel ding van de heerlijkheid die wacht. Dan spreekt de Bijbel over een beter lot dat bereid is en over een hemels vaderland en over een blijvende stad en over een thuiskomen bij het vaderhuis, blijvend in zijn gemeenschap. En ze zullen niet meer daaruit gaan. Wat je nu soms maar bij ogenblikken ervaart, zal dan permanent en tot een eeuwigheid de rijkdom van je leven zijn. Verlost ook van het lichaam der zonde en des doods. De strijd tegen het vlees, de strijd tegen de zonde, is ten einde. Zelfs geen gedachte meer aan de zonde, geen gedachte meer aan enig kwaad. En dan ten volle hem te mogen kennen. Dat is nou maar ten dele. Dat is nou maar door een spiegel in een raadsel, in een duistere reden. De vragen, of dominee Sterk heeft het hier op de preekstoel gezegd bij zijn afscheid. Wanneer je zicht krijgt op die herder, dan verdwijnen de vragen wel naar de achtergrond, maar ze zijn er nog wel. En dan zijn de vragen ook weg. Omdat je dan mag staan aan de glazen zee die doorzichtig is tot op het hart van God. Opdat dan alleen maar overblijft de lofzang en de eeuwige aanbieding. Maar het meeste gemeente, het meeste zal wezen dat ik met hem zal zijn. Dat is af. Tot Christus genomen, om met Christus te wezen. Hem te mogen zien zoals hij is. Lam dat staat als geslacht, dat tot in alle eeuwigheid iets van de tekenen van het kruis aan zich zal dragen, tot mijn intense en eeuwige verwondering en aanbidding, de priester in de troon. Het kan er zelfs wel eens een moment zijn, gemeente, dat je heimwee krijgt naar de hemel. Niet omdat ik leven zat bent, want dan kan het leven even goed nog wel mooi zijn, dan kan het leven even goed nog wel de moeite van het leven waard zijn. En toch heimwee. Ik denk aan een preek die ik een tijdje geleden eens een keer hoorde op een bandje van de oude professor van de Schuit. De tijd dat zijn vrouw pas overleden was. En toen zei hij in die preek, gemeente, wil je wel geloven, naarmate er meer van je geliefden in de hemel zijn, dat je zo'n heimwee kunt krijgen om daarbij te mogen zijn. Niet vanwege die geliefden, al is er daarin ook iets, maar om samen met hem de Heere te mogen groot maken. In die eeuwige lofzang voor de troon van God. Heimwee. Vanwege die ene die mijn ziel zo uitnemend heeft lief gehad. Met Jezus altijd. Dat is troost, gemeente. Ziet u de rijkdom van wie Christus als zijn hoofd kent? Wat de wereld weegt daar tegenop, gemeente? Wat de wereld kan je verhinderen om dat te zoeken, gemeente? Straks is wat de wereld biedt. En wat heb je dan over met hem? Die dat geheim leert kennen, die zegt inderdaad, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Want je ontdekt, het kan niet samengaan. Je kan niet de wereld liefhebben en de Heere Jezus liefhebben. Dat gaat nou een keer niet, gemeente. Maar dan zeg je met hem. Als ik hier niet met Jezus ben, zal ik in de eeuwigheid ook niet met hem zijn. Maar met hem, met Christus. Dat maakt mijn leven hier tot een stervend leven. En dat maakt mijn sterven tot leven met Christus zijn. Toch wel een beetje heimwee, kind van God. Toch wel een beetje jaloers geworden, u die dit nog niet kent. Met Christus zijn, wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik dan voor hem kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Amen. Ja, Heere, dan kunnen we inderdaad rustig verder. Als Christus door genade ons hoofd is geworden. Als we in Christus ons leven hebben leren zoeken.